Goedemorgen allemaal. Zoals u inmiddels wel al begrepen zult hebben, ik wil vandaag verder gaan met de serie over de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Openbaring. En we zijn aangeland bij de 3e brief, de brief aan Pergamus. Het is geen vrolijke brief, maar een brief met een ernstige waarschuwing van de Heer Jezus aan Pergamus, maar ook aan de gemeente van Jezus Christus in deze tijd. Maar laten we deze brief eerst eens lezen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt uw geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u zich daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hun oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna het eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Het is belangrijk om iets van de geschiedenis van Pergamus te weten, om te begrijpen wat de beweegredenen van de Heer Jezus waren voor deze brief. Pergamus was geen havenstad zoals Efeze en Smyrna. Het was gelegen zo'n 35 kilometer landinwaarts vanaf Smyrna. Het was een erg vooraanstaande en rijke stad in die tijd. Maar omdat deze stad landinwaarts lag, ontbrak het hun aan de mogelijkheden om rijkdom te vergaderen op de manier zoals het in een havenstad kan. Met al het handelsverkeer wat zo'n stad in en uitgaat. Maar Pergamus werd rijk en bekend op een andere manier. Pergamus was een universiteitsstad. Een studiecentrum. Een centrum voor hogere opleidingen. Pergamus had na Alexandria de grootste bibliotheek in de oudheid, met zo ongeveer 200.000 boeken. Wat bijzonder veel is voor bijna elke bibliotheek, maar voor in een bibliotheek in die tijd nog veel meer, als je bedenkt dat het hier niet om gedrukte boeken gaat, maar om perkamentrollen die allemaal met de hand zijn geschreven. Het was ook een centrum voor het aanbidden van heidense goden. En dat leverde ook grote rijkdom op in de oudheid. Maar ook vandaag de dag nog. Het aanbidden van idolen of goden is altijd een manier geweest om rijkdom te creëren. En zeker in die tijd, als mensen van heinde en ver kwamen om de vele goden te vereren die allemaal hun eigen tempels hadden in Pergamus. Er waren tempels voor Athene, de Griekse godin van wijsheid en oorlog. Tempels voor Zeus, de oppergod van de Grieken. En Dionysos, de Griekse god van de vruchtbaarheid, wijn en plezier. Pergamus stond verder nog bekend, net zoals Smyrna, voor tempels die gewijd waren aan de aanbidding van de keizer. Het was een medisch centrum, verbonden met de god Asclepius, de Griekse god van de geneeskunst. Het symbool van Asclepius is een slang die zich om een staf wikkelt. En tot op de dag van vandaag wordt dit symbool nog gebruikt in de medische wereld. Bijvoorbeeld in het logo van de Wereldgezondheidsorganisatie. Mensen kwamen overal vandaan om daar behandeld te worden. Een voorbeeld van zo'n behandeling is dat de zieken de nacht mochten doorbrengen in de absolute duisternis van de tempel. En gedurende die nacht werden ongevaarlijke slangen losgelaten op de tempelvloer. En die kropen tussen en over de patiënten. De aanraking of beet van de slang werd gezien als een aanraking van Asclepius zelf. Dit is een klassiek voorbeeld van het middel is erger dan de kwaal. De christenen in Pergamus werden dus omgeven door afgoderij, seksuele immoraliteit en wetenschappelijke ijdelheid. In allebei de brieven van Jezus aan Smyrna en Pergamus spreekt hij herhaaldelijk over Satan. Maar hij doet dat om heel verschillende redenen. Wat betreft Smyrna zagen we dat Satan probeerde om de kerk te vernietigen door middel van een verschrikkelijke vervolging. Maar in Pergamus doet hij dat anders. Aanvankelijk probeert hij de kerk te vernietigen op dezelfde manier als in Smyrna. Wat leidde tot de dood van Antipas. En hij probeerde nu de kerk te vernietigen van binnenuit. Zijn motto was, if you can join them, if you can beat them, join them. Ik heb het hier een keer net andersom staan. Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij ze aan. En doe dan alles wat je kunt om de kerk van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk te vernietigen. Jezus sprak hier al over in een van zijn gelijkenissen. De gelijkenissen van het onkruid tussen de tarwe in Matthäus. Matthäus 13, vers 24, vers 30. Ik ga hem niet voorlezen trouwens, maar. Deze gelijkenis gaat over een man die goed zaad zaaide in zijn akker. En hij gaat weg en in de nacht komt zijn vijand en die zaaide onkruid tussen de tarwe. Onkruid dat moeilijk te onderscheiden was van de tarwe. Maar toen de tijd verstreek en de tarwe vrucht begon te dragen, werd het hoe langer, hoe duidelijker dat de planten tussen de tarwe zaten, die bedrieglijk veel op tarwe leken, maar het niet waren. En de eigenaar, wetende dat het zaad wat hij gezaaid had goed was, begreep dat dit het werk van een vijand was. En de dienaren vroegen hem of ze het onkruid moesten verwijderen. Maar de eigenaar zei tegen hen, doe dat niet, je trekt misschien de tarwe mee uit de grond samen met het onkruid. Verderop in het hoofdstuk verklaart Jezus deze gelijkenis. Hij identificeert het onkruid als mensen die zich voordoen als christenen, maar die heimelijk wetteloosheid praktiseren. En zij proberen oprechte christenen mee te trekken in hun wetteloze levensstijl. En zoals we zullen zien, dat was precies wat aan de hand was in Pergamus. Het is belangrijk om te begrijpen dat waar de Heilige Geest aan het werk is in een kerk, de boze altijd zal proberen om die kerk te vernietigen. En zijn favoriete wapen is vervolging. Maar als dat niet lukt, zal hij proberen om de invloed van de kerk te verzwakken en zelfs te vernietigen door valse christenen tussen hen te planten. Die niet zullen proberen de fundamentele leer van het christendom aan te vallen, maar om individuele christenen binnen de kerk te overtuigen dat zolang je de goede dingen maar gelooft, het niet uitmaakt wat voor leven je leeft. Want de duivel begrijpt dat als je van een kerk of van een individuele christen niet het geloof kan verwoesten, dat het beste wat hij daarna kan doen is om het christelijke getuigenis te verwoesten en de christelijke invloed in de wereld. Jezus richt zich tot de engel of de boodschappers van de gemeente, zoals hij doet in elk van de 7 brieven. Omdat de boodschapper of de leider van de kerk uiteindelijk verantwoordelijk is voor de conditie van de kerk. Hij begint ook in vers 12, zoals in elke brief, met een beschrijving van zichzelf. En evenals in de andere brieven is het geen lukrake beschrijving van zichzelf. Hij beschrijft zichzelf op een manier die betrekking heeft hoe Johannes Jezus heeft gezien in zijn eeuwige glorie in hoofdstuk 1. En de Heere Jezus herinnert deze kerk aan iets dat zij uit het oog hebben verloren van de Heere Jezus en zijn karakter. En hij komt tot deze kerk als hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. En dit komt van hoofdstuk 1 vers 16. Waar Jezus beschreven is als: en hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Het Griekse woord rhomphaia, dat hier wordt gebruikt voor zwaard, is niet het kleinere zwaard dat de Romeinse soldaten gebruikten in 1-op-1 gevechten, maar wijst op een veel groter militair wapen. Een lang zwaard dat als een soort speer op de schouder gedragen werd. En als een Romeinse soldaat het zwaard hanteerde en ermee rondzwaaide, bracht dat een enorme verwoesting aan bij de vijand. En dit zwaard staat symbool voor de oordelende kracht van God. In andere woorden, de Heere Jezus herinnert ons eraan dat zijn woord, het woord van God, de Bijbel alleen, de standaard is voor alles wat we leren in de kerk. En hoe we ons gedragen in de kerk, maar ook hoe we leven als christenen. Het is de standaard voor wat we geloven, maar ook voor hoe we ons leven leiden. En het woord van God kan niet vervangen worden door valse leerstellingen, menselijke wijsheid, menselijke ideeën of tradities. Gods woord zal altijd korter met te maken met zulke dingen in het leven van een christen of de kerk. En het spreekt daarnaast over het zware oordeel dat iedereen zal treffen, die probeert de kerk te vergiftigen met valse leerstellingen, zoals dat gebeurde in Pergamus. Jezus verkondigt in vers 13: Ik ken u werken. En daarmee laat hij merken dat niets voor hem verborgen kan blijven. En hij beschrijft wat hij ziet. Hij begint zoals gewoonlijk met een bemoediging voor de kerk. Hij zegt: nou, ik moet nog even terug. Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Ik denk, niemand wil wonen in een stad waar de Satan zijn troon heeft. Ik bedoel, de Satan heeft in meer of mindere mate invloed in elke stad in de wereld. Maar in die tijd waar de Bijbel over spreekt, was Pergamus de stad waar Satans troon was en waar zijn invloed het sterkste was. En dat kwam waarschijnlijk door de enorme concentratie van heidense tempels die daar waren, de aanbiddingen van heidense goden en het losbandige gedrag dat een gevolg was van de keizerverering. En natuurlijk zag Jezus de aanwezigheid en concentratie van demonische invloeden in Pergamus en hij onderkende dat. En Jezus onderkende dat Pergamus geen makkelijke stad was voor een christen om in te wonen en te leven. in totale overgave aan Jezus Christus. En hij begreep precies in welke situatie ze zich bevonden wat betreft demonische onderdrukking. En midden in deze demonische onderdrukking zegt Jezus: u houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Zij hielden dus vast aan Jezus' naam. Zij weigerden zich te verbinden aan keizersverering. Ze weigerden een snuifje wierook te offeren op het altaar en zeesoort het Heer of God uit te roepen. Jezus zegt ook dat zij het geloof in hem niet verloochend hebben. Zij hielden vast aan het christelijk fundament. Zij hielden vast aan de goddelijkheid van Christus en dat hij de Zoon van God is, de Messias, de redder van de wereld. Dat hij stierf aan het kruis voor de zonde van de wereld en dat hij is opgestaan en dat wij gered zijn uit genade door geloof. Aan al deze waarheden bleven zij trouw. En dat bleven zij tijdens levens bedreigende vervolgingen. En ze hielden stand, zelfs toen een van hun broeders in de kerk, Antipas, een martelaarsdood stierf als resultaat van zijn weigering zijn geloof te verloochenen. De Bijbel geeft geen details over zijn dood, maar volgens een van de vroege kerkvaders, Tertullianus, werd hij geplaatst in een grote ijzeren oven in de vorm van een stier en werd hij levend geroosterd. Geen prettige vooruitzicht. En Jezus stelt hem als voorbeeld als iemand die geen enkel compromis aanging aangaande zijn geloof. Want dit is namelijk het grote gevaar in de kerk van Pergamus. Jezus spreekt echter niet over Antipas als een martelaar, maar hij noemt hem getuige. Want hoewel Antipas een aardse dood stierf, zijn trouw aan het woord van God maakte hem immuun voor de tweede dood. Dan komen er een paar woorden van vermaning van de Heer Jezus in vers 14 en 15. En hij laat hem weten dat hij een paar dingen tegen hen heeft. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen. Opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Er waren mensen in de kerk van Pergamus die zich hielden aan de leer van Bileam. En we moeten hier teruggaan naar het Oude Testament om te begrijpen waar Jezus het over heeft. Het verhaal van Bileam is terug te vinden in het boek Numeri, in de hoofdstukken 22 tot en met 25. Hij is een van de grootste vijanden van het volk van God in de Bijbel. Het volk Israël had de gevangenschap in Egypte verlaten. En na een vertraging van 40 jaar, wegens gebrek aan vertrouwen en geloof, dwalend in de woestijn, kwamen ze eindelijk in de buurt van het beloofde land dat God hen beloofd had. Ze kwamen tot aan de grens van een land genaamd Moab. En Moab grenste aan het beloofde land. En de koning van Moab, een man met de naam Balak, was bezorgd dat het volk van Israël in hun weg naar het beloofde land ook Moab militair zou aanvallen en omverwerpen. Hij was hierdoor verontrust. En na een vergadering met hun bondgenoten, de Midianieten, liet hij een profeet genaamd Bileam bij zich roepen om een vloek over de Israëlieten uit te spreken. die hun kamp hadden opgeslagen bij de grens van Moab. Het volk van Israël bestond uit zo'n 3 miljoen mensen in die tijd. Dat is me nog eens een kampeertochtje. Je bent altijd dan blij als je weer thuis bent. En zo verlangde het volk van Israël om eindelijk het beloofde land te mogen betreden en uit te kunnen rusten van die lange vermoeiende reis. En Bileam kwam, gemotiveerd door hebzucht en de belofte van grote rijkdom, om een vloek uit te spreken over het volk van God. Maar elke keer als hij zijn mond opendeed, met de intentie om een vloek uit te spreken, vulde God zijn mond en zijn hart met een grote zegen. En 3 keer sprak hij een geweldige profetie uit over Gods volk. En de 4e profetie was een schitterend mooie profetie over de komst van de Messias, sprekend over de Heer Jezus zelf. Tot zover geen probleem, zou je denken. Bileam spreekt tot 4 keer een zegende profetie uit over het volk van God. Wat maakt hem dan dus een grote vijand van God? Als we alle Bijbelteksten bij elkaar bekijken over Bileam, in Numeri, in 2 Petrus, in het boek Judas, en ook Jezus' woorden hier in Openbaring, vinden we het antwoord. Bileam had dan wel het volk van Israël gezegend in plaats van vervloekt, zoals Balak hem bevolen had. Maar toen Balak hem naar huis wilde sturen zonder hem te betalen, onthulde Balak vanuit zijn hebzucht voor geld. Dat moet Bileam zijn. Onthulde Bileam vanuit zijn hebzucht voor geld aan Balak hoe Israël vervloekt en verslagen kon worden. Zijn raad aan Balak was in feite dit: er is maar 1 manier om Israël tegen te houden. Je zult ze nooit kunnen vervloeken of verslaan van buitenaf. Hun God is almachtig en hij zal elke vloek die je tegen zijn volk uitspreekt omkeren in een zegen, zoals u 4 keer hebt kunnen zien. De enige manier waarop u hen kunt verslaan is door te zorgen dat ze de nederlaag over zichzelf uitroepen. De enige manier waarop u ze kunt vervloeken is door te zorgen dat ze een vloek over zichzelf uitroepen. En Bileam vertelde Balak hoe hij dat kon doen. Hun God is een heilige God. Hij is een jaloerse God. Hij duldt geen andere goden naast zich. En hij zegt: stuur jonge Moabitische en Midianistische vrouwen, zorg dat ze seksueel beschikbaar zijn voor de mannen van Israël. Ga hun tenten binnen en als ze seksueel opgewonden zijn, breng dan jullie afgodsbeeldjes binnen en betrek deze mannen in jullie afgodsverering. Dan zal hun God zich met een gerechtvaardige woede tegen hen keren. En Balak deed precies wat Bileam hem vertelde. En dat was gedeeltelijk succesvol. Want 20.000 mannen stierven als gevolg van de plaag die God over Israël had uitgestort. Later wordt Bileam gedood. Als God Israël ten strijde laat trekken tegen de Moabieten en Midianieten voor hun rol hierin. Want Bileam keerde niet terug naar huis, maar bleef bij de Midianieten wonen. Bileam is 3 maal beschreven en veroordeeld in het Nieuwe Testament. En Petrus en Judas veroordeelden hem vanwege de zonde van Bileam. En die zonde is hebzucht. De Heer Jezus veroordeelt Bileam hier echter niet vanwege de zonde van Bileam. De De Heer Jezus veroordeelt hier de leer van Bileam. En we kunnen ons hier afvragen, wat is de leer van Bileam? Bileam leerde Balak om een struikelblok neer te leggen voor de kinderen van Israël. Hij leerde Balak om ze te laten struikelen in hun wandel met God. En dat deed hij door het introduceren van afgoderij en seksuele immoraliteit in de levens van Gods volk. En er waren mensen in de kerk van Pergamus die beweerden christenen te zijn, die dezelfde invloed uitoefenden op christenen in de kerk van Pergamus. Vasthoudend aan het idee dat het oké is voor een christen om afgoderij te beoefenen en seksuele immoraliteit. Zolang je zondag maar netjes. Helaas is de leer van Bileam vandaag de dag nog springlevend. Nog even met betrekking tot de mensen die Jezus hier veroordeelt. Dit zijn mensen die niet alle fundamentele waarheden van de Bijbel. Dit zijn mensen die hier alle fundamentele waarheden van de Bijbel onderschrijven. Zij ontkennen die niet. Wat zij ontkennen is de leer van de heiligheid. Zij ontkennen de leer van de heiliging. De leer van de belangrijkheid om te leven naar Gods wil als christen. Zij hebben het idee dat zolang als je de goede dingen maar gelooft, zolang je de goede leer maar in je hoofd hebt, maakt het niet uit wat voor leven je leidt in de praktijk. En Jezus veroordeelt hen omdat zij zich comfortabel hebben genesteld binnen de kerk en daarmee in de wereld heersende afgoderij en seksuele, immorele cultuur de kerk binnen hebben gebracht. En wij leven in een wereld vol afgoderij en seksuele immoraliteit en andere zonden. En de Heer Jezus veroordeelt deze dingen betreffende iedereen die zichzelf christen noemt en dezelfde ideeën erop nahoudt en probeert anderen in het lichaam van Christus ervan proberen te overtuigen dat deze dingen bij God niet zo doen. En Jezus staat op en zegt, deze dingen doen er wel degelijk toe. En hij veroordeelt het hier. De afstand die bestaat tussen wat we weten en geloven uit de Bijbel en het leven dat we leiden in de praktijk. En er zal altijd een afstand zijn, want we zullen niet perfect zijn totdat we in de hemel komen. Maar die afstand zal altijd kleiner moeten worden in ons leven als christen. Omdat we altijd dichter bij hem komen. Die afstand zal nooit groter moeten worden. Als die afstand groter wordt, dan is dat een teken van gevaar. Het gevaar dat we op de een of andere manier onder de invloed van de leer van Bileam zijn gekomen. We kunnen de leer van Bileam in ons hart hebben en onszelf ervan overtuigen dat daar niets mis mee is. En het gevaar daarvan in het licht van de waarschuwing die Jezus ons hier geeft. We zouden zeker ons eigen hart hierop aandachtig moeten nagaan en ons hart ook moeten laten toetsen door de Heilige Geest. Het volgende dat de Heer Jezus tegen de kerk in Pergamus heeft, in vers 15, is dat er ook mensen zijn die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En de Heer Jezus drukt zich hier bijzonder sterk uit als hij zegt, ik haat deze leer. Sommige Bijbelgeleerden denken dat de leer van de Nicolaïten die naam hebben gekregen van een man in die tijd die christenen beïnvloedde op een soortgelijke wijze als Biliam. Dus geloof het ene, doe het anders, het maakt toch niks uit voor God. En dat zou best waar kunnen zijn. We weten eigenlijk niet precies wat de Nicolaïten deden. Maar ik ben geneigd te geloven dat omdat het in deze brief nog extra wordt vermeld, dat de Heer Jezus hier toch een bedoeling mee heeft. Als hij zegt dat hij dit haat, dat het niet iets zou zijn wat verloren zou gegaan zijn in de geschiedenis, maar dat het iets is wat tijdloos is. Als het gaat om het begrijpen van wat de Heer Jezus hier veroordeelt. Ik denk zelf, ik ben zelf niet zo wijs, maar na wat onderzoek op het internet kwam ik in ieder geval deze verklaring tegen Ik denk zelf dat de betekenis ligt in het woord zelf. Het woord Nicolaïten is samengesteld uit twee Griekse woorden. Nikeo, wat veroveren betekent. En laos, wat de mensen betekent. En het lijkt te duiden op een invoering van een religieus systeem, waarin de ambtsdragers, de dominees, de priesters, de bisschoppen, heersen over de gelovigen. Waar de leiders van de kerk tussenpersonen worden en daarin wedijveren met Jezus als bemiddelaars tussen christenen en God. We zien dit bijvoorbeeld bij de katholieke kerk, waar de priesters openlijk aangeduid worden als bemiddelaars tussen God en christenen. We zien hetzelfde in sommige protestante kerken, waar de oude herderlijke leer nog gepraktiseerd wordt en waar je geen enkele beslissing kan nemen zonder dat je die beslissing eerst voorlegt aan je leider of je dominee. En welke dominee heeft hier behoefte aan zo'n bron van ergernis? Bijvoorbeeld, we hebben een nieuwe koelkast nodig. Wordt het een Samsung of een LG? Ogenblikje, ik ga even online om te zien wat de Consumentenbond hierover zegt. Wie bij zijn volle verstand zou dit willen? Maar er zijn echt mensen die zo'n positie willen. Want ze willen graag autoriteit over anderen. Want dan voelen ze zich belangrijk. En dat komt voor in veel groeperingen die zeggen dat ze christelijk zijn. Waar leiders, die net als alle andere christenen gewoon geroepen zijn om elkaar te dienen, maar waar dan een buitensporig autoritaire invloed van de leider over de mensen blijkt te zijn. En hij wedijvert met de Heer Jezus in dat opzicht. En ik denk dat dat hetgeen is wat de Heer Jezus hier veroordeelt. En dan, in vers 16, roept hij degene op die zich zoals Biliam of als een Nicolaïte gedragen, om zich te bekeren van deze werken. En de kerk wordt opgeroepen om de invloed van deze mensen te stoppen. En als ze daarin falen, belooft de Heer Jezus dat hij zichzelf zal veroordelen. Hij zegt tegen de leiders: als jullie mijn kerk niet verdedigen, dan zal ik zelf mijn kerk verdedigen met het zwaard van mijn mond. En dan gaat hij verder in vers 17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Een aansporing om te zeggen wat hij te zeggen heeft. En hij weet dat we de neiging hebben om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft, zonder toe te laten dat het tot ons hart doordringt. Zonder toe te laten om enorm geraakt te worden door wat hij te zeggen heeft. Maar gewoon te horen wat hij te zeggen heeft. En de kerk te verlaten zonder maar ergens door aangeraakt te zijn, om ergens een ijsje te gaan eten of zoiets. En hij vertelt ons, neem dit serieus. En dan volgt zijn belofte. Van de overwinnaars. Degene die deze beproeving overwinnen, die geen compromis toestaan in de leer, die geen compromis toestaan in hun wandel met God, als ze oog in oog staan met vervolging, en hij zegt, aan wie overwint, zal ik het verborgen manna te eten geven. U zult zich vast wel herinneren in het Oude Testament dat God de kinderen van Israël voorzag met tastbaar manna om zijn volk fysiek te voeden gedurende de 40 jaar dat ze dwaalden in de woestijn. En dit is een beeld van het geestelijke manna dat God heeft voorzien voor onze geestelijke honger in Jezus Christus zelf. En Jezus sprak hierover in Johannes 6. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hem, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus is degene die onze geest en ziel verzadigt. En als een christen denkt dat hij zich kan bezighouden met alle verschillende idolen en afgoden en wat zij representeren en hen bidden, of zich overgeeft aan seksuele immoraliteit of aan welke zonde dan ook, en denkt voor altijd verzadigd te zijn, zal juist in deze aanbidding en die zondige praktijken nooit verzadigd raken. Maar Jezus is het manna dat de geestelijke verzadiging brengt in ons leven. En hij is de enige die dat kan en hij is ook de enige die dat doet. En hij zegt tegen degene die overwint, ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Er zijn veel verschillende ideeën over wat er bedoeld wordt met die witte steen. Want witte stenen werden op veel verschillende manieren gebruikt in de Romeinse wereld. Een van de beste verklaringen volgens mij is dat als iemand voor het gerecht moest komen en hij werd geoordeeld door een aantal rechters nadat de zaak was voorgelegd, dan ging er een bakje rond langs die rechters. En die deden 1 of 2 stenen die ze bij zich hadden in het bakje. Een witte steen die vrijspraak betekende voor de beschuldigde. Of een zwarte steen die veroordeling aangaf. En zo werd vrijspraak of veroordeling aangegeven door de overheersende kleur van de stenen in het betreffende bakje. Jezus zegt dat degenen die onschuldig zijn aan de leer van Bileam, of die van de Nicolaïten, of degenen die zich daarvan bekeren, een witte steen gegeven zal worden. Want zij zijn vrijgesproken voor de rechtbank van God. En bovendien, en dat vind ik wel erg interessant, Jezus vertelt ons, degene die deze witte steen ontvangt van hem, zal ontdekken dat er een naam op die steen is geschreven. Die alleen degene die de steen ontvangt zal kennen. Elke christen krijgt een witte steen met daarop zijn nieuwe naam daarop geschreven. En die aan ons wordt gegeven door de Heer Jezus zelf. Deze steen wordt gegeven aan de overwinnaar. En deze nieuwe naam spreekt over het nieuwe karakter dat is ontwikkeld in ons leven als resultaat van onze relatie met Christus. Een karakter wat we nu al bezitten, ten dele. Een goddelijk karakter waarvan we weten dat we die nooit ten volle zullen ervaren in ons aardse leven. Een naam dat spreekt over dat karakter dat hij bezig is te ontwikkelen in ons leven en dat hem tot zegen is. En natuurlijk is de Bijbel vol voorbeelden van mensen die van God een nieuwe naam hebben gekregen. Abraham werd Abraham, Sarai werd Sara, Jacob werd Israël, Simon werd Petrus en Saulus werd Paulus. En ik heb de betekenissen daarvan niet opgeschreven vanwege de lengte van de preek, maar elk van deze namen heeft een betekenis. Het lijkt me erg interessant om op een dag deze nieuwe naam te ontvangen en te ontdekken hoe de Heer Jezus onze leven ziet en het werk dat we hem hebben laten doen in ons leven en waarmee we hem gezegend hebben. Wat hebben we geleerd van deze brief aan de gemeente in Pergamus? Ik denk dat dat vooral is hoe de Heer Jezus het sluiten van compromissen in ons leven veroordeelt en zelfs haat. Niet eens zozeer in de leerstellingen, maar in het leven dat we leiden. Hoe de Heer Jezus een doelbewust gecreëerde kloof dat bestaat tussen dat waarvan we weten dat het waar is en wat de Bijbel ons leert en het leven dat we daadwerkelijk leven, veroordeelt. En dat is een goed ding om ons te harte te nemen in het licht van de waarschuwing die de Heer Jezus ons geeft in deze brief. Want het is een grote beproeving voor elke kerk en een grote beproeving voor elk van ons christenen. Want zo'n compromis zal na verloop van tijd deel gaan uitmaken van ons leven. En de kloof zal alleen maar groter worden in plaats van kleiner. Het is misschien een ontnuchterende brief, maar een belangrijke brief. Dat zich uitspreekt tegen iets waarvoor wij in slaap kunnen vallen in onze huidige cultuur. Op dezelfde manier waarop Pergamus ervoor in slaap kon vallen. In de goddeloosheid van die cultuur. En de Heer Jezus wil ons hier wakker schudden. Soms kijken we naar de Heer Jezus en denken we aan hem met betrekking tot het onderricht dat hij gaf aan ons als christenen. Bijna uitsluitend aan ons individueel in de evangelie. We zien al zijn uitspraken in de vier evangelieën. We zien Jezus onderricht daar dat over het algemeen ook evangelisch is. Hij komt om de wereld te redden. En hij komt met de boodschap van bekering. En hij vertelt over het koninkrijk van God dat aanstaande is. Paulus en de andere apostelen werden gebruikt door de Heilige Geest om de zendbrieven van het Nieuwe Testament te schrijven en bijeen te brengen. Die spreken over het individuele christelijke leven als we eenmaal Christus zijn geworden. Zij schreven over hoe het gemeenteleven eruit hoorde te zien. En soms lijkt het of er een scheidslijn ligt tussen de evangeliën en de brieven van de apostelen. Het lijkt alsof Jezus helemaal geen details geeft over wat hij belangrijk vindt in een kerk. Of wat belangrijk is in het leven van een christen. En hier zien we in deze 7 brieven dat de kerk en het leven van een christen voor hem juist heel belangrijk zijn. En hij heeft er ook heel veel over te zeggen. En als hij hier spreekt tot de kerk in Pergamus, spreekt hij over het gevaar dat het leven van een christen kan binnensluipen. Als die een compromis sluit tussen zijn geloof en een werelds leven. Een woord dat ons bemoedigt als we stand houden tegen die dingen in ons leven. Een woord dat ons bemoedigt als we stand houden tegen die dingen die ons leven of onze kerk proberen over te nemen. Een woord dat ons vermaant en aanspoort als we bewust dit gevecht verliezen. En het gevecht verliezen is altijd bewust. Het is een keuze. Want als we hem trouw blijven, dan strijdt hij voor ons en zullen we overwinnen. En mogen we eten van het verborgen manna en ontvangen we eens die mooie, begeerde witte steen en die nieuwe naam. Amen. Laten we bidden. Heer, dank u wel. Heer, dat we... Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, het is een belangrijk woord. Het is een waarschuwing. Heer, maar we willen... graag alles afleggen, Heer, wat... ja, wat een demonische invloed in ons leven geslopen is, Heer. Open onze ogen daarvoor, Heer. En ja, help ons daar afstand van te doen. En om niet alleen hier op zondag, maar in ons hele leven, Heer, een trouwe volgeling van u te zijn. Heer, ik dank u wel dat ja, we dit niet allemaal uit eigen kracht hoeven te doen. Heer, maar dat als we u zoeken, Heer, dat u ons door uw Heilige Geest de kracht geeft, Heer, om stand te houden en te overwinnen. Dank u wel, Heer. Amen.